Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Versluis uit Wageningen zal voorgaan. De voorbereiding op de dienst zullen we nu gaan zingen. Uit Psalm 62, de versen 1 en 8. Mijn ziel is immer stil tot God en eenmaal sprak God tot mij een woord. En wat er verder volgt in de versen 1 en 8 van Psalm 62. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet varen laat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 24 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 24, het eerste en ook het vierde vers. Gemeente, wij mogen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ons geloof belijden. We gebruiken daarvoor de woorden van het apostolicum. En wij zingen dan daarna uit de bundel op toonhoogte lied 296, de versen 1, 2 en 3. Maar wij belijden eerst ons geloof. En u spreekt met mij in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de macht Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, is hij opgevaren ten hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, bidden we nu om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Laat ons bidden. Heer, wat is het goed om uw naam groot te maken. Als Heer van uw kerk, als onze koning, als degene die regeert. Die deze wereld gemaakt heeft. Maar die ook vasthoudt. U bent niet alleen schepper, u bent ook vader. U bent zoon, Heilige Geest. U bent zo vol, zo allesomvattend. En wij zijn zo nietig en zo klein. En toch wilt u iedere keer weer met ons in gesprek. U nodigt voortdurend uit om uw naam te belijden in onze zang en de woorden van de kerk. En zo zijn we dan ook samen. En een, als het goed is, een blijdschap in ons hart, omdat we u zo mogen dienen. Omdat u het zo waard bent. En we mogen u zo ook prijzen, omdat u ondanks ons, alles wat wij in het verleden hebben gedaan en niet goed hebben gedaan, wat u toch benoemt als zonde, dat u ondanks dat toch met ons doorgaat, altijd weer opnieuw. Wat een geweldig woord is dat van u. Wat maakt dat u tot een geweldige, tot een bijzondere God? En wat is het goed ook om dat elkaar ook voortdurend te vertellen dat u regeert. En dat uw koninkrijk vaststaat. Want onze waarneming is anders. Omdat er nu eenmaal in deze wereld twee krachten zijn. Die van u. Maar u stuit ook voortdurend op geweldige tegenstand. U bent wel sterker. En dat zal ook zo blijven, maar we zitten er soms wel tussen. En dan lopen we deuken op, dan worden we gebutst. En toch, we houden eraan vast, omdat u ons draagt. U regeert en uw koninkrijk, dat staat vast. Uw heerschappij, ja, die omvat inderdaad de hele geschiedenis, van het allereerste begin tot en met straks, als u terugkomt, Heer Jezus Christus. En dat is ook, dat maakt ook onderdeel van ons geloof uit. Dat belijden we ook iedere keer weer. We doen dat ook met ons hart, omdat we weten dat u ons meer wil geven dan alleen dit leven. Dat u ons ooit een keertje opwekt uit de doden. Als wij nu geleefd hebben, nu gestorven zijn. Als we met u door het leven heen gegaan zijn. Als u ons hebt vastgehouden en wij hebben erkend dat u Heiland bent en Verlosser. Ja, dan wekt u ons op zoals een vader of een moeder 's morgens om de kinderen wakker roept. Zo zal het ooit zijn. En u wilt ons daarvoor nu in het heden toerusten. En daar mag het ook vanavond over gaan. Iedere keer weer als we hier samen zijn, dan komt dat aan bod. Daarom ook vanavond. We mogen u zo bidden om uw zegen, om uw aanwezigheid. U bent al aanwezig. Als uw woord open gaat in een ruimte, ja, dan maakt dat tegelijkertijd ook de ruimte gewijd. Maar er is nog meer nodig. Er zijn ook de deuren van ons hart. En van ons verstand, onze oren. Wilt u ons daarom ook in spreken, maar ook in luisteren helpen. Ons bijstaan en ons zo ook toerusten. Wilt u ook bij hen zijn die met ons verbonden zijn, die meeluisteren. En die dat ook vaak doen in de eenzaamheid, de stilte van de huiskamer. Hadden misschien ook liever anders gewild. Maar we mogen u ook danken voor de middelen die u ons geeft om er zo ook toch live van op de hoogte te worden gebracht. Dat ze ook zo op die manier erbij zijn. En zo mogen we samen uw naam groot maken. U vragen, u bidden, uw woord tot ons nemen. En zo willen we u dat vragen ook voor alle samenkomsten overal in deze wereld waar mensen samen zijn in uw naam of dat nog hopen te doen. Dat mogen wij u vragen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen de schrift gaan openen in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Hebreeën. Hebreeën 11, dan is dat bekende hoofdstuk over al die mensen die een leven geleefd hebben in het geloof, die niet zonder de Heere God konden, hem vertrouwden en ja, daar ook alles voor over hadden. Je vindt daar bekende namen, maar ook minder bekende en ook helemaal geen namen van mensen. En wij zetten in vers 32, de woorden van vers 32, Hebreeën 11. En wij lezen dan een stukje door in hoofdstuk 12 tot en met het vierde vers. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben door het geloof de kracht van het vuur geblust en zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben door het geloof in zwak geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Door het geloof hebben vrouwen hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben door het geloof spot, geestelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard te dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze alle hebben, hoewel ze door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Omdat God met het oog op ons iets beters voorzien had, omdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last, de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. En hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw ziel. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde, tot zover de lezing. Gemeente, we staan stil bij dit gelezen gedeelte, in het bijzonder de woorden uit vers 1 van hoofdstuk 12. Dan leggen we de nadruk op dat we afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. Laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Maar wij gaan eerst de voorbereiding op de dienst van het woord met elkaar zingen uit Psalm 108. Daarvan de versen 1 en 2 het eerste. En ook het tweede vers van Psalm 108. gemeente iets doen wat anderen al veel eerder hebben gedaan. Dat maakt iets dat je dan moet doen makkelijker. Dat klinkt misschien wat cryptisch, maar stel nou eens, je gaat naar school toe om te leren, lezen, schrijven, maakt niet uit wat. Of in het vervolgonderwijs, of op je werk, dat je een aanvullende cursus nodig hebt, omdat er weer iets nieuws op stapel staat. En dan moet je toch van af weten, je moet dat leren. Maar stel nou dat daar geen onderwijs in wordt gegeven, dat niemand het weet. Dat niemand je iets kan uitleggen, niemand die je lezen leert, niemand die je schrijven kan leren. Nou, dat maakt het schrijven verdraaid lastig. Alles wat mensen voor je hebben gedaan, als die kennis er al is, ja, dan helpt dat jou, dan helpt dat u om de dingen te leren. Dan kan er iets worden overgedragen. En zo is het eigenlijk ook in het geloof. Geloven, dat is bar lastig. Zo niet onmogelijk als je er alleen voor staat. De Heer Jezus, die was uniek. Die heeft volkomen geleefd naar de eer van God. En dan moet je eens kijken wat hem het aan strijd gekost heeft. Omdat hij soms zo alleen was. Zelfs tot in de hof van Gethsemane kreeg hij geen support in die zin. Maar met geloven zoals wij, zoals we gemeente zijn. En we met elkaar dingen mogen behandelen, mogen doordenken. Ja, dat helpt. Juist ook omdat geloven niet makkelijk is. Maar de Hebreeën schrijver die zegt, joh, kijk eens, let eens op wie je allemaal zijn voorgegaan. En denkt u, zoals we hier zitten, maar aan eigen familie. Aan je overleden opa bijvoorbeeld, of je oma. Of je eigen vader, je eigen moeder. Dat van de week weer zo'n gesprek. Iemand mee levend en ja, die vertelde dat eigenlijk van middelijke wijze is het mijn moeder geweest. Want die ik weet niet beter of zo. Ze was vol van de Heer Jezus Christus. Ze was vol van het woord van God. En ja, die kwam er ook vooruit. Geloven. Dat maakt het soms, als het gaat om het aanvaarden, makkelijker. Geloven, dat moet natuurlijk ook worden overgenomen. Je moet dat heel persoonlijk gaan beleiden. Ik weet dat een verlosser mijn heiland Jezus Christus is. Maar middelijkerwijs, mensen in de familie. Misschien leven je eigen ouders nog, zitten ze niet in de kerk, maar ga je regelmatig heen. En als je er dan komt, ja, dan zijn ze nog steeds vol van Jezus Christus, nog steeds vol van het woord van God in alle eenvoud. Nee, we zijn dus niet alleen. Ook al lijkt geloven soms een heel eenzaam avontuur. Want ik moest, toen ik de preek aan het voorbereiden was, ook denken aan, ja, de nabijheid van de Heer God, die we niet altijd even ervaren in dat geloof. Sommige mensen bidden en die worden verhoord, die worden beter, komen uit het ziekenhuis. Of die bidden voor een ander en dan die bidden voor een opa of een oma en dan wordt diegene beter. En je komt dat ook in Hebreeën 11 tegen. Sommigen die zijn door het zwaard ontkomen. Er zijn zelfs totale oorlogen gewonnen omdat mensen geloofden. Je vindt dat in de Bijbel terug. Maar er zijn net zoveel oorlogen misschien verloren. Sommige mensen die zijn door het zwaard ontkomen, maar anderen worden onthoofd. Zo kan het ook in de familie zijn, ziekte. Chronisch ziek zijn en je komt er maar niet van af. En dan is geloven op je eentje, nou eigenlijk naar de mens gesproken. Ik zal het niet te zwaar aanzetten, maar dan loop je het risico om het los te laten. Maar daarvoor zijn we niet alleen, we hebben elkaar. Dat is wat de Hebreeën schrijver ons mee wil geven vanavond. En hij moedigt je aan en zegt, kom op. Hou vol. En dan komt het, laten wij ook, precies zoals die anderen, in een voetspoor treden. Geloven ons aan de Heere God uitleveren. Zeggen, Heere God, hier ben ik. Met alles erop en eraan. Met mijn hele leven. Met alles wat daaraan vast zit. En in hoofdstuk 12, daar probeert de Hebreeën schrijver je zover te krijgen dat hij zegt van, joh, let nou eens op hoe zij dat hebben gedaan. Hoe zij dat vroeger hebben gedaan. En dan kom je mensen tegen die over de rand van de samenleving heen eigenlijk werden geschoven. Die helemaal niet geacht werden en maar juist ook veracht. Mensen die tot geloof kwamen en een belangrijke functie hadden, maar toen ze erachter kwamen dat ze Jezus Christus hadden aangenomen als heiland, ja, dan konden ze vertrekken. Konden ze in holen gaan wonen, in berenvellen rondlopen. Zo. Hier in hoofdstuk 12... wordt toch gezegd, laten wij nou ook, zoals die mensen dat allemaal hebben verdragen, welke kant het ook opging, toch in dat voetspoor treden, toch ook als het ware hun geloof overnemen, dat vasthouden aan God. En dan komt de Hebreeën schrijver, het is, ja, sommige mensen zeggen, het is Paulus geweest, maar dat staat in uw Bijbeltje niet juist helemaal achter ook de kleine brieven van Timotheus. De brieven van Paulus die worden afgesloten met Filemon. En dan krijg je nog de Hebreeënbrief. Luther en Calvijn die beweerden van, nou, dat wij geloven niet dat Paulus dat heeft geschreven. En tot op de dag van vandaag zijn we er nog niet uit. Maar het gaat ook niet om de afzender, het gaat om het adres en dat zijn wij vanavond. Laten wij ook doen zoals zij dat deden. En dan komt er een voorbeeld. Een mooi voorbeeld, vind ik. Ik zat in de auto pas en met de radio aan. Het was gisteren of in ieder geval vorige week. Bijna thuis. En het was een actualiteitenprogramma en ik luisterde geboeid. Maar zo werd afgesloten. Het is wel de laatste tot begin september. Dan zul je het verder met sport moeten doen. Sportzomer op radio en tv. Vanavond gaat het ook over sport. Want dat voorbeeld wat de Hebreeën schrijver gebruikt, een voorbeeld uit de sport. Hij was waarschijnlijk een sportliefhebber. Een hardloper misschien. En in ieder geval, ook als hij het niet zelf heeft beoefend, is hij in ieder geval wel bekend geweest met hoe het er in de atletiek toeging. En we worden meegenomen naar zo'n oude Ja, zo'n oude atletiekbaan, zo'n oud stadion. Stel je die renbaan maar voor, vol met toeschouwers, net als vandaag de dag. En met vaste regelmaat. En of je nou van sport houdt, ook vandaag of niet. Ja, je hoeft de tv maar aan te zetten of de radio aan te zetten. Of je wordt er wel mee geconfronteerd. En dan komen regelmatig oud-gedienden langs. Op Wimbledon bijvoorbeeld, daar zie je spelers van wel 30 jaar geleden. En ze zijn er nog steeds bij. Ja, niet natuurlijk op het center court, maar op de tribune. Ze genieten nog steeds van een sport. En als je van schaatsen houdt en Tialf, dat ijsstadion. Ook daar komen nog steeds oud schaatsers. En regelmatig worden ze ook nog voor de camera geroepen. Logisch, mensen die het weten, mensen met ervaring, ook al kunnen ze zelf niet meer meedoen, maar de liefde voor een sport, ja, die is niet overgegaan. Nou, dat beeld, dat wordt hier helemaal ingeweven in Hebreeën 11, dat slot, en ook Hebreeën 12. Dan gaat het natuurlijk vanavond niet om sporthelden, dat voelt u ook wel aan, die toeschouwers, die wolk van getuigen, dat zijn geen sporthelden, maar dat zijn mensen die met het geloof alles hadden. Geloofshelden. En ja, we hebben er al even mee kennis gemaakt. En je vindt ze opgesomd, begint nog eerder terug. Al bij de eerste mensen, bij Abel, bij Henoch. En even verder lees je over Abraham en Isaac en Sarah en Jacob en Jozef en Mozes. Maar wat te denken van de ouders van Mozes. Kennen die geschiedenis wel? Die geloofden als geen ander. In een tijd dat je zegt, ja, wat moet je nog met je geloof? Het is levensgevaarlijk. Maar ze geloofden, ze vertrouwden op het woord van God, op de Heere God. En op de kracht en de macht van de Heere God, op zijn bestuur. En ja, ze hebben Mozes verborgen wel 3 maanden lang. Maar er zijn natuurlijk ook tallozen van wie we de naam niet hebben. Toen dat volk Israël verlost werd uit het land Goshen, onderweg ging naar Canaan, dwars door die Rode Zee. Al twijfelend soms en angstig misschien wel. Ook dat past binnen het geloof. Met de vijand in de rug. En muren van water links en rechts. Naar een toekomst waarvan je zegt, ja, hoe gaat dat aflopen? Talloos, een compleet volk. Nou ja, zegt de schrijver, hoofdstuk 11 is natuurlijk veel te kort, veel te weinig ruimte om daar de hele geschiedenis in kwijt te kunnen. Toch probeert hij het. En dan komen er nog een paar hele bekende namen, maar toch dat merendeel, dat is naamloos. Naamloos. Het zijn die gewone gelovigen. Zoals uw vader dat was, zoals jouw moeder is. Mensen die in een leven dat vertrouwen op de Heer Jezus beoefenden, uitoefenden. Ze deden gewoon hun werk, maar ja, ze deden dat wel in het bewustzijn van de Heer God is mij nabij. En in hem heb ik lief. Ik kan niet zonder hem. En ik weet straks wat er ook met mij gebeurt in dit leven. Ik weet dat als ik dit leven uit moet, ik thuis kom, dan ben ik pas echt thuis. Gewone gelovige mensen die heel hun vertrouwen hebben gezet op de Heer Jezus Christus. Dat is geloof, volkomen vertrouwen. En die mensen, nou, ze zijn al binnen. Zij zijn er. Op aarde was het kenmerk heel vaak, daar hadden ze alles over voor de kerk. Omdat die kerk van Jezus Christus was. En veel gemeenten, dat zal hier waarschijnlijk ook zo zijn, zijn er nog zoveel bezitten. Het is allemaal geld, we noemen dat geen levend geld. Hè? Dat is dat het levend geld is wat u opbrengt. Maar de legaten van vroeger, we profiteren er nog steeds van in de kerk. Ook al wordt die kerk kleiner. Ze hadden alles over voor Jezus Christus. En om in dat beeld te blijven, en ik bedoel het heel eerbiedig. Dat beeld, dat sportbeeld. Jezus was hun trainer. Ze wisten, van hem hangt alles af waar het mij om gaat. En nu? Nou, nu zijn al die mensen die er niet meer zijn, maar die vroeger de kerk bevolkt hebben, die geloofd hebben, die zijn nu toeschouwer. En die moedigen zo de kerk waartoe u en ik behoren, die moedigen ze aan. En ze zeggen, kom op, volhouden, volharden. Ja, zegt u, dat is toch makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik behoor bij die groep waar de Heer God eigenlijk misschien aan voorbij kijkt. Ik bid, maar ik ontvang niet. En daar heb ik het soms moeilijk mee. Geloven, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En we weten het van elkaar. Het zal ook hier niet anders zijn dan dat het in Wageningen is. Maar dat geloven soms zo lastig is. Als je verlies leidt. Als je midden in het leven staat en je komt alleen te staan. Of je verliest een kind. En omdat het leven moeilijk is, omdat het leven soms tegenzit, ja, kan dat geloof ook zo tegenzitten. Maar toch, daartegenin komt het, laten ook wij, precies eender, zoals zij die ons zijn voorgegaan in dat geloof, laten ook wij afleggen. Want ook in Hebreeën 11 was het niet altijd even makkelijk, zo zagen we. Ook daar waren er mensen die natuurlijk best wel gebeden hebben. Maar in die zin niet gekregen hebben wat ze graag hadden gewild, waar ze op hoopten. En wat zit daar dan? Nou, je leest in de Bijbel op andere plekken in de brieven van Paulus dat de Heer God soms het kwaad, het leed, de tegenslag gebruikt. Om je afhankelijk te maken. Het is een harde les, een moeilijke les. Maar toch. Hier gaat het alleen maar om ja, kom op. Om volhouden. Laat je niet gek maken door die wereld die tegen is. Maar leg wel af. Ja, wat dan? Wat moet ik afleggen? Nou, in vers 1 afleggen alle last en de zonde die je zo makkelijk verstrikt. Wat zou dat zijn, alle last? Nou, in de oudheid, u weet dat misschien ook wel, werd er geheel naakt gesport. Je ziet wel eens zo'n afbeelding van zo'n antieke sporter. Poedelnaakt. In het stadion, daar werd alles afgelegd wat hinderen kon. Alle kleding. Dat gebeurt natuurlijk vandaag niet meer, maar als je neus nog maar 10 minuten buiten de deur steekt, dan komen ze langs, die sporters. Als je vandaag traint voor een marathon, dan ga je niet de deur uit met lekkere warme winterkleding aan in de zomer. Met een dikke wollen trui. Lekkere warme overjas en dan gaan trainen. Capuchon op als het even kan. Nou, dat doe je natuurlijk niet. Als je nog nooit getraind hebt, dan moet je eens proberen, als je een regenpak hebt, om daarin even 10 minuten hard te lopen of flink te gaan fietsen.
Dat gaat niet. Afleggen die boel. Hardloopkleding aan. Goede loopschoenen. Nou, zo is het ook in de wedloop waar we het vanavond over hebben. Die wedloop die genoemd wordt in Hebreeën 12. Afleggen. Alle last. Dat kan bijvoorbeeld je mobieltje zijn waar je aan verslaafd bent. En die je weghoudt, want dat is het. Die je weghoudt van je stille tijd. Leg weg die boel, zegt de Hebreeën schrijver. Want anders ga je niet winnen. Leg af. En dat kunnen die tegenslagen zijn. Die je juist lijken te verlammen. En dan zegt de Hebreeën schrijver, kom op. Kom in de benen, dat lees je een stukje verder. Ja, dat kost kracht, inderdaad. Dwars tegen de tegenslag in op te staan. En natuurlijk gaat het er niet om maar te doen alsof er niks aan de hand is. Dat werkt niet. Dat voelt u ook met mij wel aan. En daarom is het strijd, geloof is ook. Afleggen, dat wel. Dat moet je bidden doen. Ook als je teleurgesteld bent in iemand of iets. Als je bijvoorbeeld promotie misloopt. Als er een ander je voor piept. En dat op een manier doet die nou niet zo chic is. Maar afleggen. Doe het desnoods biddend. Heere God, help me ervan af. Kan ook je slapheid zijn. Maar je vindt alles wel best. Nee, zegt de Hebreeën schrijver, kom op in de benen. Want zo kom je niet over de streep. Dat is het doel. Het doel is Jezus. Ook dat kom je tegen in dat kleine stukje van hoofdstuk 12. Jezus is het doel als het gaat om het geloof. En wie sport, ja, die doet dat uiteindelijk natuurlijk niet voor al dat gezweet en voor al het geploeter. Als je niet traint voor een marathon, maar dan doe je het wel voor wat anders. Dan doe je het voor je gezondheid, dan doe je het om af te vallen. Maar het gaat niet om het gezweet, nee, het gaat voor dat doel. Voor de aankomst, voor de finish. En ons doel, dat zegt de Hebreeën schrijver, dat is Jezus Christus. En waarom? Nou, omdat hij het zo waard is. Omdat hij zo groot is. Omdat hij, als je in hem verdiept, zo vol is. En zo vol liefde. En die ook jou het eeuwig leven wil geven. Die je weer terugbrengt naar God toe. Die je bevrijdt. Die je innerlijke rust en innerlijke vrede schenkt. Dat. En dat geeft, als je daarover spreekt, tegelijkertijd ook de ontspanning. Want die hardlopers, je moet er maar eens een paar spreken, die, misschien bent u het zelf wel, maar die zijn er ook aan verslaafd. Hardlopen, dat geeft een bepaalde gezonde manier van verslaving, van ontspanning. Je loopt al je spanning van je af, nou ook dat is het geloof. Waarom? Nou, als je het over het doel hebt, over de finish hebt, dan is de overwinning zeker in Jezus Christus. Als je Jezus voor ogen houdt, dan zegt de Hebreeën schrijver, dan kom je aan. Daar hoef je niet over in te zitten. Hoe? Je komt aan. Gehavend, gebutst. Je komt aan. Behouden. En dat is het hoogste doel wat de Heere God eigenlijk heeft met ons. En dat doel, ja, dat moeten we voor ogen houden. Dat doel, dat heeft de naam Jezus Christus. Afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Je gaat ervan op je gezicht als je niet uitkijkt. En daarom moet je het wel doen. Want zonder inspanning geen overwinning. Nou, let op Jezus. Dat is eigenlijk de les die we mee mogen nemen. Hou hem voor ogen, zegt vers 3. Hou hem scherp in de gaten. Waarom? Want u zegt misschien wel, dat is logisch. Dat is ook wel logisch, maar hier in hoofdstuk 12, daar wordt eigenlijk gezegd dat de Heer Jezus diezelfde wedloop gelopen heeft. Hij heeft als geen ander geleden, tot bloedens toe. Vers 4. Het staat natuurlijk van ons zo in die zin, van wij hebben tot bloedens toe nog niet gestreden, maar dat betekent tegelijkertijd, ja, maar hij wel. Jezus die heeft tot het uiterste weerstand geboden aan de zonde. Hij is dus een hele leven lang voor op zijn kievieven geweest, van ik moet daar vooruit kijken, ik moet niet onderuit, ik moet niet toegeven aan de verzoeking. Ja, zegt u, dat is logisch. Het gaat toch om de Heer Jezus Christus? Dat is toch geen vergelijk? Hij en ik? Nee, zeker niet. Maar, ondanks dat verwijt van dat ik nog niet tot bloedens toe heb gestreden en hij dan wel, ondanks dat verwijt zit er ook die bemoediging in. Want als je nou op de Heer Jezus Christus blijft letten, dan lees ik ook in vers 3, ja, dan word ik sterker en dan bezwijk ik niet. Dan gaat me dat ook steeds beter lukken om niet verstrikt te raken. Om dat af te leggen wat ik af moet leggen. En als de Heer Jezus Christus gestreden heeft, en dat is de bemoediging. Als ik weet, hij heeft ook gestreden tot bloedens toe, maar hij heeft wel de overwinning behaald. Het is Pasen geworden. Hij heeft overwonnen. En dan kan ik het ook. Dat klinkt heel aanmatig. Kan ik het ook, maar het is wel waar. Ja, natuurlijk, alleen in hem. Alleen dan, in zijn kracht. Maar daar is het evangelie vol van. Want in zijn overwinning ligt de mijne. En toen moest ik aan het wielrennen denken. Daar heb je knechten die voor meesters werken. Voor de toppers gaan de wat minder getalenteerden. Maar als de topper de dagoverwinning haalt, als die als eerste over de streep komt, als die de beste tijd neerzet, dan delen al die ploegmaten uiteindelijk in de rit zegen. Dan wordt er samen feest gevierd. En je moet natuurlijk wel tot die ploeg behoren. Tot die ploeg van de winnaar. Maar dat kan in het geloof en dat mag. Want Jezus die heeft zijn strijd op aarde gestreden omdat hij wist waarvoor. Hij ging ervoor. Hij wist, ik moet daar komen waar God de Vader mij wil hebben. Golgotha. Om je te verlossen. Heel simpel. Om je te laten delen in zijn overwinning. Want dat is het plan van God. Dat ik delen mag in zijn overwinning. Bij die ploeg behoren. Om dan maar in dat beeld te blijven. Dat is nodig. Er zijn natuurlijk heel wat andere toppers. Er zijn heel wat andere ploegen in het wielrennen. Maar alleen die ploeg van de overwinnaar. Die viert feest. Met andere woorden, als je dat overzet, ja, dan moet je dus wat met Jezus Christus hebben. Dan moet je zorgen dat je bij hem komt in de juiste ploeg. Maar die uitnodiging, ja, die gaat al eeuwen uit aan iedereen die het maar horen wil. Die uitnodiging, die is binnen en ligt in de gemeente, want het is Pinksterfeest geweest. En ik hoor die vraag op die preek van Petrus. De reactie. Als het inzicht ineens gegroeid is, daar is. Wat moeten we dan doen, mannen, broeders? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Dat is antwoord geven op die vraag van de Heer Jezus om te komen. Wil je komen? Alle dingen zijn gereed. Ik heb het volbracht. Kom tot mij als je vermoeid bent, als je belast bent en ik zal je rust geven. Kom tot mij. En dan mogen we antwoord geven. Precies in diezelfde bewoordingen. Zie, hier ben ik. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 247. En daarvan de verzen 1, 2 en ook het derde vers. Bundel Op toonhoogte 247, verzen 1, 2 en 3. Gemeente, wij zullen met elkaar de Heer God danken. We doen ook onze voorbeden. Heere, zo mochten we dat bidden. Om een nieuwe geest in ons. Omdat u de schepper, Heilige Geest, bent. U kunt dat. Als u het begin van deze wereld, het bestaan van deze wereld, bestaan van deze kosmos, alles maakte zoals het is. Als u de schepper daarvan bent, dan is het niet moeilijk voor u om te herscheppen. Ook al is het van onze kant af onbegonnen werk. Want u bent machtig, u bent heerlijk. U bent almachtig, maar ook vol van liefde, vol van trouw, vol van barmhartigheid. En het is niet voor niets dat we uw woord, als we dat lezen, dat we eigenlijk op elke bladzijde lezen over uw genade. Ook over uw recht en over uw rechtvaardigheid. U ziet niets in die zin door de vingers. Het heeft u zelf alles gekost. U hebt dat zelf met bloed betaald. Van het lam. Het lam. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daar mogen we voor dank zeggen. Voor die nodiging. Als u telkens zegt, ja, hier ben ik. Kijk hier, deze kant op. Dan mogen we komen. Dan mogen we antwoord geven. En dan is het niet nodig dat we bang zijn voor u. Dat u ons zou wegsturen. Dat is uw eigen plan. En ieder die uw naam aanroept, die zal zalig worden. Dat is de heerlijke boodschap. En zo willen we u vragen, gaat u zo met ons de werkweek in? Neem ons bij de hand, wilt u onze goede herder zijn? Zegen ons, ook als we het moeilijk hebben. Als we misschien in deze week bij een open graf zullen staan. Of als dat nog niet zo heel lang geleden gebeurd is. Dan bidden we om uw nabijheid, om uw kracht, om de ervaring van uw liefde. We mogen u vragen om uw nabijheid, ook in de gezinnen. Maar het geloof moet worden overgegeven van de ene op de andere generatie. Wilt u ouders toerusten en jongeren ontvankelijk maken? Wees zo ook met de ouderen, de eenzamen, met de zieken. We mogen u vragen om te zijn in ons land met ons volk. Wilt u ons als volk ook weer terugbrengen naar uw dienst, naar uw liefdedienst? Raak ook onze regering aan in alle geledingen. Denk aan ons parlement en de regionale en de lokale besturen. Waar zouden we zijn zonder uw geest? Ook als mensen die leiding geven daar geen eens erg in hebben. Mogen u bidden, Heer God, voor de wereldvrede. Mogen u bidden voor volk als Syrië en Irak, wat al jarenlang geteisterd wordt door geweld. Wilt u vluchtelingen die onderweg zijn, nabij zijn. En wilt u hen schenken waar ze op uit zijn, wat zij zoeken. Rust en vrede. Mogen u bidden voor uw kerk wereldwijd, ook juist daar op plekken waar ze vervolgd wordt, waar ze onderdrukt wordt, waar ze met geweld onder de duim gehouden wordt. Wilt u al die antikrachten tot zwijgen brengen? Zo wilt u ons meenemen de werkweek in. Zegen het werk van onze handen. En als we geen werk hebben, misschien wel graag willen, maar geen mogelijkheid hebben ook, dan mogen we bidden om uw zegen, om uw nabijheid. En zo willen we u vragen, ook om te zijn met jongeren die nog in afwachting zijn van een uitslag, van een examen, wilt u ook bij hen zijn. En zo mogen we u bidden en vragen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij gaan nog met elkaar zingen onze slotzang uit Psalm 117. Maar u mag eerst uw gaven geven voor de doeleinden die genoemd zijn. Heer God, die zegenen u en uw gaven. Vervolgens zingen we dan ons slotlied Psalm 117. Gemeente, verhef uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.